begin te lezen in Jeremia 8. Jeremia 8, vers 8 en 9. Die tekst gebruik ik wel eens vaker. Jeremia 8, vers 8 en 9. Hoe zegt gij dan? Wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons. Zie, waarlijk te vergeefs werkt de valse pen de schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Zie, ze hebben des Heren woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Ik heb al vaker verteld, dit waren de twee favoriete teksten van Maarten Luther, die ze geestelijk toepaste op de Rooms-Katholieke Kerk, die zichzelf de moederkerk vond dat hij de wijsheid in pacht had, heeft. En hij zei van, jullie hebben zijn woord, Gods woord, verworpen. Wat voor wijsheid hebben jullie dan? Jeremia schrijft dit over het Joodse volk, die van zichzelf vonden dat ze wijs waren en de wet des Heren bij hun hebben. En dan zegt hij, waarlijk tevergeefs werkt de valse pen de schriftgeleerde. Het is een valse pen, want de wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Ze hebben des Heren woord verworpen. En als je het woord van God verworpen hebt, wat voor wijsheid heb je dan nog? Vorige week op de Bijbelconferentie, toen zei broeder Nico ook nog, wij weten al, en ik bader ondertussen gauw naar Romeinen 15, dat alles wat in het Oude Testament staat ook nuttig is voor een christen in deze genadetijd om te weten. Want zo begrijpen wij heel veel dingen van waarom ze zijn zoals ze zijn in deze wereld. En je kan ervan leren, je kan je ermee vertroosten, Romeinen 15. Maar wat je ook ziet is, en als je veel Bijbel leest, dan moet je dat herkennen. Het lijkt wel alles wat Israël overkwam in het Oude Testament, de gemeente nu en de wereld ook overkomt. Ik lees Romeinen 15 vers 4. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Ik kan verder lezen in 1 Korinthe 10. Dan zegt Paulus het nogmaals in twee versen. 1 Korinthe 10 vers 6. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Dus eigenlijk lees je het Oude Testament, zodat wij ons leven willen beteren. Geen plezier hebben aan kwaad. Vers 11. En deze dingen, alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dus de wereld bestaat al duizenden jaren lang en wij zitten nu in 2000 jaar kerktijd, genadetijd. En de tijd dat God deze wereld aan de mens heeft overgelaten, dat loopt zo langzamerhand op zijn eind. En alles wat in het Oude Testament geschreven is, is ook ter waarschuwing voor ons, hè, voordat de grote verdrukking losbarst, zodat we in ieder geval beter weten wat we wel of niet zouden moeten doen. Maar het is inderdaad interessant de parallellen te zien van het Oude Testament, wat Israël deed en overkwam en handelde, als je het vergelijkt met de gemeente nu. En ook een voorbeeld voor de wereld trouwens. De Heer vroeg zijn woorden tij bewaren. Ik lees het nou niet. Jullie kunnen het hier wel dromen. En Johannes 14, vers 23 en 24 kun je lezen dat als je God lief hebt, bewaar je zijn woorden. En als je zijn woorden bewaart, dan heb jij dus een relatie, een goede relatie met de Heer, Jezus Christus en God de Vader. En bewaar je zijn woorden niet, nou, dan ben je niet verloren in zonde. Nee, je behoud kun je niet verliezen. Alleen, dan heb je geen goede relatie met God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan heb je de Heilige Geest bedroefd en uitgeblust. En we weten nu dat het grootste deel van het lichaam van Christus Gods woorden niet bewaard heeft. Want die hebben geen Statenbijbel in het Nederlands. Of wat vertalen op de wereld ook. Die hebben een moderne Bijbelvertaling die op 40.000 plaatsen anders is. Dan heb je Gods woorden niet bewaard. Dan moet je ook nog een dader zijn van het woord natuurlijk. Jacobus 1 vers 22. Dat wat je leest, dat je dat ook recht deelt. Hè, 2 Timotheus 2 vers 15. En toepast op je leven. Het is mooi als je allerlei geheimenissen van God snapt. En je blijft thuis zitten. Je doet er niks mee. Dat is niet de bedoeling. Hoe meer je ontvangen hebt, hoe groter de verantwoordelijkheid is voor jouw Bijbelgelover om er ook iets mee te doen. Maar we weten, net zoals het Israël overkwam, het grootste deel van de gemeente van Jezus Christus, dus van opnieuw geboren mensen, hebben niet Gods woord bewaard. Een valse Bijbel en een verkeerde leer en wordt niet uitgevoerd. En dat is een trieste zaak. Het is vandaag 17 oktober 2021. Een paar dagen geleden, woensdag de 13e, is er weer een nieuwe Bijbel gelanceerd in Nederland. De zoveelste. De NBV 21, 2021. Waar een aantal uitgeverijen weer ontzettend veel geld mee gaan verdienen. Ik kreeg een e-mailtje waarin alle formaten staan beschreven. Je kan ze kopen van 22,50 tot 450 euro. Je kan zelfs de NBV 2021 kopen in romanvorm. Daar zijn al die versindelingen en alles weg. Dan heb je hem gewoon als leesboek. Want er zijn ook mensen die beschouwen het gewoon als een roman uit de oudheid. Want als je in Nederland de cultuur wil begrijpen, dan moet je wel iets weten van de Bijbel. Want onze cultuur is toch gebaseerd op de Bijbel. Zo redeneert de moderne, zichzelf wijs geachtend redenerende mens. Als je kijkt in Jesaja, waar was ik ook alweer? Jesaja 42, en dan ga ik naar Jesaja 42. En ik hoop dat jullie het snappen. Ik ga vandaag weer eens praten over goede en slechte Bijbels. Want wij noemen ons Bijbelgelovigen. Dat is een belangrijk punt voor ons. En als iemand nou naar deze opname luistert en denkt van, hij gaat al heel snel door sommige dingen heen. U heeft deze opname gevonden op de website waarop die staat. Ga een stukje naar onderen. Daar staat uren materiaal over Bijbelvertalingen. Dus als jullie meer willen weten, daar staat veel meer. Het gaat vandaag over Bijbels. En ik ga het zo meteen ook even hebben over die nieuwe Bijbel, die NBV 2021, met wat ik er al van ontvangen heb. Want er is veel reclame voor gemaakt en er zijn al heel trots, hebben ze sommige Bijbelplaatsen genoemd, waar ze heel trots op zijn dat die nu anders zijn geworden. Maar als je leest in Jesaja 42 vers 14, dan kunt u lezen dat de Heer zegt, ik heb vanouds gezwegen, ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en ten zamen opslokken. Dat is eigenlijk hoe de wereld nu ook is. De Heer uit genade doet niks. Mensen mogen het evangelie van Jezus onderzoeken en aannemen uit geloof en dan worden ze gered. Hij laat het daarom nog regenen. Hij laat de gewassen groeien. Hij laat de wereld nog draaien. We kunnen heel veel dingen nog genieten. En hij zwijgt. Hij heeft zoals vanouds gezwegen en hij houdt zich stil. En hij houdt ze nog in. Maar op een dag zal hij zich uitschreeuwen als hier een die baart. En een vrouw die een kind baart, ja, die kan het uitschreeuwen. Ik zal hem verwoesten en dan samen opslokken. We weten dat er grote verdrukking voor de deur staat. Waarin rampen over deze wereld komen. Waar de natuurrampen en de oorlogen van de huidige wereld niks meer voorstellen. Waar een derde deel van de wereld bij zal sterven. Waar de twee wereldoorlogen nog komen. Het is een hel op aarde. Dat is een plek waar je niet wilt zijn. En als je dat wil ontvluchten en je bent nog iemand van leeftijd die bewust genoeg is om dit te begrijpen. Neem Jezus Christus aan als je redder en verlosser als je dat niet gedaan hebt. Dan ben je daar niet bij, want de gemeente wordt dan weggehaald. Maar dat is hoe de wereld op dit moment voor staat. En zo was het ook ten tijde van Jesaja, die in de 7e eeuw voor Christus een profeet was. En het Israëlische volk moest prediken dat ze in diepe zonde leefden. Als je twee versen verderop kijkt, vers 24 en 25 van Jesaja 42. Wie heeft Jacob tot een plundering overgegeven en Israël den rovers? Is het niet de Heer? Hij tegen wie wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in zijn wegen en zij hoorden niet naar zijn wet. Dus waarom overkomt Israël heel veel kwaad? Nou, omdat God dat als oordeel over hen uitstort. Omdat ze ongehoorzaam zijn. 25. Daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid zijn storens en de macht des oorlogs. En hij heeft hen rondom in vlam gezet. Dus zelfs tot oorlogen en toe overkomt hen als oordeel. Kijk, de Heer heeft wel de duivel losgelaten als vorst van deze wereld. Maar die heeft alleen maar een handelsbevoegdheid in zoverre de Heer het hem toestaat. Dat is niet een populaire boodschap tegenwoordig. Maar de wereld overkomt de dingen zoals ze overkomen omdat de Heer dat wil. En hij heeft hen in brand gestoken. Nee, wacht. Doch zij merken niet. En hij heeft hen in brand gestoken. Doch zij nemen het niet ter harte. Dus hun overkomen hele kwade dingen. omdat de Heer dat als waarschuwing hun geeft, als oordeel, maar zij merken het niet. Dus het Israëlische volk heeft niet door, zegt Jesaja, dat dat hun overkomt tot lering, tot les, zodat ze zich kunnen bekeren en de dingen in orde maken met de Heer. En dat gebeurt niet. En dat gebeurt tegenwoordig met de gemeente in deze Laodicea-tijd ook niet. En dat gebeurt met al die miljarden mensen op aarde die niet eens gered zijn, niet. Er gebeuren allemaal dingen op aarde en mensen vragen zich niet af, waarom gebeuren die dingen? Wij proberen van alles om het tij te keren, het wordt me niet anders. De laatste tijd hoor ik weer eens van mensen die zitten te praten over wereldvrede. En wat ze wel niet moeten doen om één vredevolle, liefdevolle wereld te hebben. Want de Verenigde Naties zijn wel opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Maar die vredevolle wereld zonder oorlog is er nog altijd niet. Die gelijkheid is er ook nog altijd niet. Uitbanning van hongersnood is er ook nog altijd niet. Waarom? Omdat mensen daartoe niet in staat zijn. Ze moeten het zoeken bij de Heer. En dat doen die domme mensen niet. Ik hoor laatste tijd zelfs weer mensen die zichzelf intellectueel noemen zeggen van de enige manier om de wereld te redden is het communisme. Alles opgeven en alles met elkaar delen. Geen persoonlijk bezit meer. En dan iemand die dat zegt moet wel echt mensonterend dom zijn. Want ik kom uit de 20e eeuw, daar ben ik in geboren. Daar zijn ongeveer 300 miljoen mensen vermoord door het communisme, socialisme en nationaal socialisme en fascisme. Als je nog niet doorhebt dat je het zelf niet redt, maar dat je die Heer nodig hebt, dan ben je in een deerniswekkende toestand. Jesaja 48, nog een paar. Jesaja 48. Jesaja 48, nou, dat zijn allemaal hele mooie hoofdstukken. Ik lees gewoon een paar versen. Vers 18. 48, vers 18. Och, dat gij naar mijn geboden geluisterd had. Zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee. Dus jullie zouden een enorme vrede en gerechtigheid ervaren hebben als jullie toch naar mijn geboden hadden geluisterd, zegt de Heer. Maar ze doen het niet. Ze komen steeds dieper in de ellende. Het hoofdstuk besluit ik met vers 22. Dat kun je wel als motto aan de wereld vertellen tegenwoordig. Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heer. No peace for the wicked, zeggen ze toch in het Engels? No rest for the wicked. God gaf ons zijn woorden, zodat we zouden weten wie hij is en wat hij voor ons zou doen en wat er vervolgens van ons verwacht werd of wordt. Ik zoek niet alle teksten op, ik noem ze voornamelijk, want daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Psalm 12, vers 7 en 8, daar kun je lezen dat Gods redenen, woorden, reine redenen zijn, zevenmaal gereinigd. Als een volk op een bepaald moment een Bijbel in handen krijgt die zevenmaal gezuiverd is, dan heb je een machtig iets in je handen. Nederlander mag zich gelukkig prijzen dat hij een Statenbijbel kan kopen, want dat is een zevenmaal gereinigd boek en dat deugt. Wat? Die volgens Wikipedia hebben dat zelfs al door, dat er mensen zijn die dat ontdekt hebben. Dus ik vertelde vorige week waarschijnlijk op Wikipedia te staan, zolang dat duurt. Maar het is wel waar. Een zevenmaal gereinigde Bijbel in een taal, dat is een door God gegeven, ingeblazen heilige schrift. Naar 1 Timotheüs 2, vers 1 tot en met 5, waarin staat dat je moet bidden voor de overheden, zodat de gemeente met rust wordt gelaten, zodat ze vrij kunnen evangeliseren en een geloof belijden in de Heer, zodat mensen zalig en tot kennis de waarheid kunnen komen. Waar een overheid de gemeente met rust laat en de Bijbel toestaat, daar wordt het land over het algemeen rijker en welvarender van, omdat de Heer dat zegent. En waar veel mensen tot geloof komen, 2 Korinthe 3, vers 17, waar de Heilige Geest is, daar is vrede. Daar is vrijheid. Dus wat levert een land op waar de Bijbel wordt toegestaan? Een zevenmaal gereinigde Bijbel die in alle vrijheid mag worden geloofd, beleden, nagevolgd. Dat is vaak een land van de drie V's, de VVV's. Vrede, voorspoed, vrijheid. Nou, daar kan ik uren over uitweiden, want dat kunstje werkt altijd in de geschiedenis. Maar het is wel zo. Alle eer aan de Heer, als jij zo blij bent. Zoals onze premier Rutte, die laatst ook weer zei, in wat voor Mieters landje we wel niet wonen. Zoiets op die manier, misschien zei hij het even wat anders, maar iedereen die... Hoe?
Gaafland.
Een gaafland. Iedereen steekt nou de draken mee. Het is natuurlijk wel zo. We leven op een van de beste plekken op de aarde waar je leven kan. Het is alleen zo lastig dat al dat goddeloze getijzen er weer zo'n zootje van maakt, waardoor we weten dat de Heer daar geen zegen over kan leggen. Goed. We weten dus dat het heel belangrijk is om een zuiver Bijbel te hebben. En jullie, zoals jullie hier zitten, ik heb hier een kaart in schema, een kaart van Europa waar je kan lezen wat er is gebeurd met mensen die een goede Bijbel gebruikten, mensen die een slechte Bijbel gebruikten. Hoe Gods woorden tot ons zijn gekomen. Hoe de Bijbel uiteindelijk in het Nederlands, hier in de Nederland is gekomen. Voor iemand die naar deze opname luistert en zegt, dat vind ik interessant. Stuur een mailtje, dan kun je het als PDF, kan ik het naar je toe mailen. Geen enkel probleem. Maar even nog heel kort om de geheugens op te frissen. De blauwe lijn, dat is Gods schrift, de heilige schrift. De rode lijn, dat zijn valse Bijbels. En rood is in dit verhaal niet goed. God gaf ooit zijn woord aan de mensheid. En uiteindelijk hebben wij een Bijbel gekregen waarvan het Nieuwe Testament bestaat uit de meerderheidstekst. En het Oude Testament bestaat uit de Masoretische Ben-Gaïm-test. En die meerderheidstekst van het Nieuwe Testament, er zijn ongeveer 5.500 Griekse manuscripten overgeleverd. Dat zijn niet allemaal complete manuscripten. De meeste bestaan gewoon uit stukjes. En dan kun je lezen hoe staat het daar. En dan kun je hem indelen. Is het een meerderheidstekst of is het een minderheidstekst? Maar die meerderheidstekst, dat is ongeveer 99% van alle Griekse manuscripten. En die kun je al vinden tot in de eerste eeuw. Zo makkelijk is dat. En daarnaast heb je al ook nog 6.000 manuscripten van het Nieuw Testament in het Latijn, de Fetus Italica. Dat is niet de katholieke Nieuw Testament in het Latijn. Nee, dat is de zuivere tekst in het Latijn. Een paar jaar nadat het Nieuw Testament in het Grieks klaar was, is die ook al vertaald in het Latijn. De Fetus Italica. Er zijn ongeveer 6.000 kopieën van bewaard gebleven. En dan heb je nog 20.000 Nieuw Testamenten in allerlei andere talen. Het Aramees, het Armeens, het Duits, het Nederlands, het Engels, het Amharisch, het Ethiopisch, heel veel talen. Voordat de reformatie kwam met de boekdrukkunst, waren er, zijn er ook nog 20.000 Nieuw Testamenten overgeleverd, oftewel die bestaan nu nog, die kun je in bibliotheken onderzoeken. En dat zijn allemaal meerderheidsteksten. En dat zijn goede teksten. Daar is de Bijbel op gebaseerd. En wat heeft de Kerk van Rome ooit gedaan? De Kerk van Rome heeft ooit, in de 4e eeuw, dus toen was de gemeente al 300 jaar onderweg, in de 4e eeuw, Hieronymus kreeg de opdracht om dat te doen. Die heeft toen de Vulgaatbijbel uitgebracht en die heeft voor het Nieuwe Testament een tekst gebruikt. Daar bestaan op dit moment ongeveer 50 kopieën van in het Grieks. Dat heet dan ook de minderheidstekst. Maar wat zeggen ze altijd? Wat staat in alle handboeken? Die minderheidstekst is de beste, want die is de oudste. Maar die Vulgaatbijbel van de katholieken komt uit de 4e eeuw. De Sinaiticus-tekst, ook een hele beroemde van die minderheidsteksten, komt ook uit de 4e eeuw. De Alexandrinus-tekst, ook zo eentje, komt uit de 5e eeuw. Is niet de oudste. En er missen heel veel stukken uit. Plus die Hieronymus, die stopte bij het Nieuwe Oude Testament, niet het Hebreeuws Oude Testament, nee, de Septuaginta, een hervertelling van het Oude Testament in het Grieks. Een falsificatie uit de 3e eeuw. Lang verhaal ga ik nou niet over uitleiden. Oftewel, er is van alles mis. Plus staat ook nog twee apocryfe boeken in het Nieuw Testament erbij gemetseld. De brieven van de herder van Hermas en ik geloof de brieven van Clemens. Dat moest dan bij het Nieuw Testament horen. Oftewel, aan alles weet je dat die Vulgaatbijbel van die katholieken uit de 4e eeuw van Hieronymus, dat heet dus de Vaticanus, die Bijbel, die tekst, daar rammelt iets, daar rammelt alles aan. Er is iets niet goed aan. Je kan het ook op een andere manier bekijken. In de Bijbel, ik noem zo meteen een paar teksten en als je dat interesseert, moet je dat zelf even opzoeken. Dat duurt allemaal wat lang. In de Bijbel kun je lezen over drie steden. Je kan lezen over Antiochië, over Rome, over Alexandrië. En je ziet dat het bijbelgelovig christendom komt vanuit Jeruzalem en gaat vanuit Antiochië over de wereld. In Antiochië kun je zien dat daar een geest is voor evangelisatie, voor zending en de Bijbel is de autoriteit. Het is niet voor niks. Lees Handelingen 6 vers 5 of Handelingen 11 vers 26 of Handelingen 13, 1 tot en met 5. En laten we dat toch even doen. Handelingen 13. Handelingen 13. Handelingen 13. Vanaf vers 1. En er waren te Antiochië, in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Kyrene, en maar na hem die met Herodes de viervorst opgevoed was en Saulus. En als ze de Heere dienden en vasten, zeiden de Heilige Geest, dus de Heilige Geest die praat tot ze, dus ze hebben een goed getuigenis, een goede relatie met de Heer, zondert mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af tot Seleukië en vandaar schepen zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. Dus in Antiochië, daar spreekt de Heilige Geest tot de gemeente. Dat is ook de stad waar mensen voor het eerst christenen worden genoemd. Hè? Handelingen 11 vers 26. En zij brengen het woord van God over de wereld. Ze gaan in zending. De Bijbel is een autoriteit. Alle goede Bijbels zijn ooit vanuit Antiochië zo door de wereld gegaan. Maar een stad als Rome, die doet altijd toe aan de schrift. Die stopt bijvoorbeeld apocryfe boeken erbij. Die hebben bij het Oude Testament heel veel apocryfe boeken. En ik zei net al, in die Vaticanus Bijbel, die Vulgaat Bijbel, staat er zelfs bij het Nieuwe Testament een paar apocryfe boeken. Dus ze doen toe aan de schrift. En ze doden Jezus Christus. Want wie heeft die nagels door de polsen van de Heer geslagen? Dat was niet het Joodse volk of wat. Nee, dat was een Romein. Een soldaat vanuit Rome. En dat religieuze systeem wat daaruit voortkwam, het Rooms-Katholicisme, nep-christendom, die hebben in de eeuwen daarna tientallen miljoenen christenen en joden vermoord. Dat zijn de vruchten van Rome. En lees zelf maar Johannes 11 vers 48 of handelingen 8, ik heb toch handelingen bij de hand. Ik kijk even handelingen 18 vers 2. Handelingen 18 vers 2. Er vond een zekere Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al die Joden uit Rome vertrekken zouden en hij ging tot hen. Dus keizer Claudius, die beveelt de Joden uit Rome te vertrekken. Hij laat ze deporteren. En ze worden in Exodus weer gestuurd. Dus het is een antisemitische organisatie. In de schrift is Rome altijd negatief. Dan heb je de stad Alexandrië in de Nijldelta van Egypte. En die is ook altijd negatief in de Bijbel, want Alexandrië doet af aan de schrift, oftewel haalt allemaal mensen die werken vanuit Alexandrië, die halen allemaal stukjes uit de Bijbel weg. En dat zijn de Bijbels die mensen tegenwoordig gaan standaard gebruiken. En vermengen de leer met Griekse filosofie, Joodse traditie en christelijke religie. De meeste christelijke kerken, dat zijn religieuze instituten, dat is niet een godsdienstige gemeente, het lichaam van Christus. Met opnieuw geboren zielen. Laten we eens lezen. Handelingen 6. Handelingen 6. Handelingen 6 vers 9. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd der Libertijnen en der Kyreniërs en der Alexandrijnen en degenen die van Cilicië en Azië waren en twisten met Stefanus. Dus je wordt hier, dat is een lijn die je de hele schrift ziet. Mensen stellen Alexandrië vallen af van de schrift. Hier staan ze al met Stefanus, een bijbelgelovige man, staan ze te twisten. Uit die drie steden, die hebben iets te maken met de Bijbel. Alexandrië, Rome, Antiochië en Antiochië. Dat is een bijbelgelovige gebied met een goede gemeente. Die andere is, dat zijn gebieden of steden waar slechte bijbels uit zijn voortgekomen. En er valt nog veel meer over te vertellen natuurlijk, maar wat is nou het hele punt? Waarom zou ik me daar druk om maken, zal iemand dan zeggen. Wat is nou het punt? Waarom maak jij nou zo druk dat jij een Statenbijbel gebruikt, wat ook een hele oude Bijbel is. En ik heb de NBV 2021. Waarom kan dat niet? Nou, nieuwe Bijbels zijn op 40.000 plekken anders. Nieuwe Bijbels vallen Jezus zijn persoon aan. Nieuwe Bijbels vallen Jezus werken aan. En nog veel meer zaken, bijvoorbeeld dat er een letterlijke hel zou bestaan, wordt betwijfeld in een moderne Bijbel. En zo veel meer, waardoor je uiteindelijk een soort vage religie overhoudt. Zo vaag dat je uiteindelijk als christelijke organisatie met een moderne Bijbel kan opgaan in een ecumenische wereldreligie. Maakt toch allemaal niks meer uit. Ik heb zelfs al christenen horen praten van, ach, Jezus of Mohammed komt toch allemaal op hetzelfde neer. En dan heb je iets niet helemaal begrepen. Een voorbeeldje over het aanvallen van Jezus persoon in de schrift. Nou, Johannes 3. Johannes 3. doe één voorbeeldje, want jullie hebben dat materiaal allemaal al. En iemand die naar luistert, nou, u kunt het allemaal op, het staat allemaal op de website. Johannes 3. Johannes 3, vers 13. Daar. En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Nou, in moderne Bijbels mist dat laatste stukje, die in de hemel is. En dat ondergraaft dan de positie van Jezus, dat hij de Zoon van God is, God in het vlees. Ja, gunst, is dat alles? Nee, zo heb je duizenden voorbeelden. Heb je ook voorbeelden dat jij, en ik ga het nou niet opzoeken, maar bijvoorbeeld Matthäus 5 vers 22, dat als jij boos bent, dan ga je weer schuldig naar de hel te gaan. Nou, je bent al schuldig naar de hel te gaan omdat je een zondaar bent, maar je kan vergeving vinden in Jezus. Maar in het vers staat eigenlijk, als je ten onrechte boos bent op iemand. Met alle dat heeft nogal betekenis als je dat leest en er mist een paar woorden uit. Of Colossens 1 vers 14, waarin staat dat je wordt gered door het bloed van Christus. In de moderne Bijbels mist dat bloed. Daar staat alleen, je wordt gered in Christus. Nou, zegt Rome, katholieke kerk, ja, dat is helemaal waar. Als je onze werken en sacramenten erbij houdt. En dan heb je een heel ander soort religie. Dan kun je net zo goed moslim worden. Goed, dat is een heel lang verhaal en daar ga ik nou niet verder over door. Maar het is voor de Heer heel belangrijk dat je zijn woorden bewaart. Nou is er van de week dus die nieuwe Bijbel uitgekomen. De MBV 2021. En zoals de duivel altijd heel trots is en heel veel geheim altijd van zichzelf weggeeft, zo zijn deze mensen ook heel trots op dat nieuwe product wat is uitgekomen. Ten eerste omdat het de kassen weer lekker doet rinkelen. Het is niet voor niks. Het is half oktober, mensen. Mensen gaan weer nadenken, wat moeten we nou straks geven aan ome Piet met Sinterklaas of met de kerst? Oh ja, die man is toch zo van de kerk. Laten we een nieuwe Bijbel kopen. Is hij ook weer blij? Want met de feestdagen, daar ben je zo'n hele oplage kwijt van 50.000 stuks. Er zit handel in Bijbels. Het is niet voor niks dat Nederlanders de eeuwenlang dat ze groter zijn geworden in Bijbelhandel. Want er valt geld aan te verdienen. Het is het best verkochte boek ter wereld. Nou, er is al veel gepubliceerd afgelopen week. En daar kom je een aantal dingen al tegen. Er worden een paar versen worden dan geciteerd. We wisten al dat de MBV, die kwam uit in 2004, dat het een hele valse Bijbel is. Is op 40.000 plekken anders. Nou, in 2010, of was het 2011, kwam er een nieuwe editie vanuit. De Bijbel in eenvoudig Nederlands. Hadden ze hem nog simpeler gemaakt. Maar als jij in de hele context dingen niet snapt, dan maakt het ook niet uit of je dat in nog eenvoudiger Nederlands gaat maken. Het zegt alleen maar dat de mensen die dat boek uitgeven, daar hun eigen draai aan geven wat het zou moeten betekenen. In plaats van wat je leest van wat er echt in het Grieks of Hebreeuws staat. Maar goed, wat was nou gebeurd? In 2004 komt die Bijbel uit, het moest een nieuwe kanselbijbel worden, de nieuwe standaardbijbel in de protestantse kerken die de MBG 51 moest vervangen. En er werd toen een oproep gedaan, het gaat natuurlijk allemaal om u, consument. Als u die Bijbel leest en er zijn dingen die volgens u niet kloppen, dan mag u dat naar ons toesturen. Dus we hebben duizenden reacties gehad. En het MBG, het Nederlands Bijbelgenootschap, die heeft daar de oren aan laten hangen. Want er zit natuurlijk handel in Bijbels. Dus ze hebben op heel veel plekken de Bijbel weer veranderd. De MBV 2021 is op 12.000 plekken nu weer verder veranderd. Eén ding is bijvoorbeeld de eerbiedshoofdletter in de persoonsvormen. Zijn woord. Dat was in de MBV 2004 was de hoofdletter weg. Dat is nou weer terug. Dan kun je zien dat het om de Heer gaat. Want de consument vond dat er eigenlijk in moest. Dat had de Heer. Gaat om de Heer. Dus dat moet een hoofdletter moet terug. Ook een mooi voorbeeld. Ga eens naar Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2 vers 51, het gaat om Jezus als jong kind die dan een paar dagen zoek is in de tempel. Ik lees het eerst even voor zoals het in de Bijbel staat. Lucas 2 vers 51, en hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig en zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Dus Jezus als kind, daar noemt de Heer dat ook een geheimenis, God werd een mens en heeft als een onderdanig kind zijn ouders gehoorzaamd. We weten uit de schrift dat Jezus nooit heeft gezondigd, dus het moet het perfecte kind zijn geweest. Wat staat er nou in de MBV 2004? Daar staat op een gegeven moment te lezen dat hij hun voortaan weer gehoorzaam zou zijn. En er waren heel veel mensen boos over geworden. Hij had een brief gestuurd, voortaan gehoorzaam. Dat impliceert dat Jezus daarvoor niet dat was, dus een zondaar was. Oké, zegt MBG, dan laat het woordje voortaan eruit. Klant weer blij, verkopen weer een paar exemplaren meer. Dus het heeft niets te maken met de woorden in de Griekse grondtekst. Het heeft ermee te maken van, wat wil de klant? Er zit geen dieper liggende theologische gedachte achter. Als jij je dan lekker bij voelt, klant, dan doen we dat toch gewoon. Wij willen gewoon dat jij die Bijbel koopt. Hè? Laten we hier vooral toch niet moeilijk over doen. U vraagt, wij draaien. In de Bijbel, als mensen een huidziekte hebben, die besmettelijke huidziekte, dat heet melaatsheid. En hoe is dat nu veranderd in de 2021 versie? Er stond in, ik had begrepen dat in de 2004 versie stond lepra. Ja, dat vonden ze eigenlijk ook weer niks. Dat was te grof en te bot. Er stond huidvraat in 2004. Hadden ze melaatsheid veranderd door huidvraat. De honderden jaren christendom in Nederland weet iedereen wat melaatsheid is. Dus wat doen ze? Ze vervangen het door huidvraat, omdat het dan simpeler is. Want lepra, dat was te plat. Hoe hebben ze dat nu vertaald in de editie die woensdag uitkwam? Elke keer als je het woordje melaatsie ziet, staat er een huidziekte die onrein maakt. Een huidziekte die onrein maakt. Want deze nieuwe Bijbels zijn makkelijker en sneller om te snappen. Dus wat doe je? Een eenvoudig woord dat Nederland door 1000 jaar geschiedenis allemaal snapt, melaatsheid, vervang je door een hele partij woorden die niet in de grondtekst staan en die het helemaal niet makkelijker maken. Maar je kan er wel copyright op doen laten gelden nu voor de komende 50 jaar. Dus ik kan niet zomaar iets citeren uit het ding, want dan moet MBG geld erop vangen. Als het meer is dan zoveel letters. Zo werkt het, mensen. Lucas 2. Lucas 2, ik heb hem bescheurd toen dat las. Lucas 2, vers 7. Dat gaat dan over de geboorte van Christus in Bethlehem. Lucas 2, vers 7. En dan lees ik eerst hier in de Bijbel. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Er was voor hen geen plaats in de herberg. Daar staat hij. Wat hadden ze nou in de MBV 2004 gedaan? Hadden ze neergezet nachtverblijf. Omdat er geen plaats was in het nachtverblijf. En dat vonden er heel veel kerkgangers te plat, want dat klonk hetzelfde als een nachtverblijf voor de leeuw in Artis in de dierentuin. Dus dat kon niet. Nee, dat kon niet. Dus wat hebben ze nou gedaan? Hebben ze terugveranderd naar gastenverblijf. Terwijl je al het woordje hebt, herberg. Maak er om mijn part hotel van. Maar gastenverblijf, want herberg mag niet. Het gaat echt om een herberg. Dat is een heel legitiem, normaal Nederlands woord. Maar als je herbergen neerzet, dan heb je een woord wat al teruggaat op de Statenbijbel en dan kun je geen copyright op doen laten gelden, maar op gastenverblijf wel. Kassa, mensen. Kassa. Nou, de nieuwe editie van 2021 is ook minder serviel, oftewel voor vrouwen minder serviel, oftewel onderdanig voor vrouwen. Dus in 2004 was er een plek waar je kon lezen dat vrouwen zorgden voor hem, Jezus. Dat is nu vervangen door de vrouwen dienden hem. Want zorgen voor hem, dat is echt weer dat stereotype beeld van vrouwen die voor een man zorgen. Dat kan niet natuurlijk. Of een plek waar staat in 2004, ze raakten van streek. Och ja, dan heb je weer die vrouwtjes en er gebeurt wat en dan raken ze in paniek. Ja, zo zijn vrouwen. Nee, dat kan niet natuurlijk. Dus nu staat er, ze wisten zich geen raad. Allemaal om het vrouwvriendelijker te maken. Want we moeten wel weten dat mannen en vrouwen helemaal gelijk zijn. Overigens dat met die hoofdletter, dat die eerbiedshoofdletter weer terug is. Er is een theologische vrouwenorganisatie, protesteert daar wereldwijd tegen. Want dat geeft weer het stereotype beeld aan van de mannelijke god die ze de vrouwenknecht. Dus die knokken daar nog steeds tegen. Goed. Een paar echte versen. Ik kijk even naar de klok. Ja, makkelijk. Ga eens naar Job. Job 42. Job 42. Want hier komen we nou bij de echte pareltjes van vertaalkunst. Waar ze nou in alle krantenartikelen, en ik heb er een aantal gelezen van de week, komen ze allemaal hierbij terug. Job 42. Dus ze zijn hier zo gruwelijk trots op. Als je leest in Job, en ik lees eerst een echte Bijbel. Job 42 vers 6. Dan kun je lezen dat Job zegt, daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Het is net zoals Paulus die zegt, van alle zondaars ben ik de minste. Ik ben gered, ik prijs mezelf gelukkig in de Heer dat ik opnieuw geboren ben. Maar ik deug voor geen meter. Ik ben slecht, ik ben door en door slecht. En dat is wat Job hier ook zegt. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. In moderne vertalingen kun je vaak al lezen dat ik verfoei mij eruit is. Omdat ze nou weer knoeien met Hebreeuwse manuscripten of met de Septuaginta. Want het is te negatief. Wat is nou de lering van dit vers? Dat Job niet alleen tot bekering komt in stof en as en weet, nou Heer, u heeft gelijk. Nee, hij verfoeit zichzelf. Hij heeft doordat hij zijn opstand geweest, hij heeft zichzelf toch zelf gerechtvaardigd uiteindelijk. Met alles wat hem overkomen was. En de Heer die komt dan tot hem en die zegt ook, waar was je toen ik de wereld heb gemaakt? Vertel het me maar. Je weet het toch zo goed? Nee, dat weet hij helemaal niet. Dus Job heeft ook gewoon door dat hij zichzelf heeft gerechtvaardigd. En daarom verfoeit hij zichzelf. Dat is een hele goede basishouding als jij tot geloof komt. Of als jij weer eens met je grote waffel iets heel doms hebt gezegd. Of als je weer eens iets heel doms hebt gedaan als gered christen. En dan verfoei je jezelf. O Heer, ik dank u voor uw reinigend bloed, want ik weet dat ik niet deug. Ik beleid dit en dat als zonde. Wilt u me vergeven? Oké. Wat deed de NBV in 2004 met het vers? Dan komt u lezen. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit en stof en het vuil. Dus hij herroept zijn woorden in plaats van dat hij zichzelf verfoeit. Goed, voor ons is het al een enorm probleem. Je ziet hier al dat hier heel veel geknoeid is aan het vers. Nu is vorige week de nieuwe editie uitgekomen van 21 en hebben ze weer verder veranderd. Daarom zal ik verder zwijgen. Dat is al heel wat voor een Nederlander die zwijgt. Daarom zal ik verder zwijgen. Ja maar, nee. Daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Dus in de grondtekst staat, ik heb berouw in stof en as. Ik heb berouw. Ik heb berouw. Ik deug niet. Ik heb berouw. In 2004 maken ze ervan, ik buig mij en nou, ik vind troost in mijn kommervol bestaan. Stoffen en vuil, dat wordt niet meer vertaald uit het Hebreeuws. Dan wordt hier nou gewoon een lopend verhaaltje van gemaakt naar de gedachte van wat er in het Hebreeuws staat. Ja, Henk, hoe kunnen ze dat dan doen? Nou, zeggen die vertalers, ze hadden daar hun gedachten over laten gaan en met een betere kennis van het Hebreeuws waren ze van mening dat het veel beter is. En die man, ik kan die foto wel even laten zien. Dit is de hoofdzetbaas van het hele project. Nee, ik noem nu even niet de naam, dan krijg ik de boze stukjes overal. Kijk, die man die staat echt te gloeien van trots. Die is blij. Hij is ook blij dat het karwei natuurlijk weer eruit is. En ze zullen er goed voor betaald krijgen. Die man is zo trots op deze vondst. Want betere kennis van het oude Hebreeuws heeft hem laten zien dat Job zich vertroost voelt. Nou, dan begint het mij al te jeuken, want daar voel ik al erg van. Job heeft ongeveer 4000 voor Christus geleefd. Dat is ergens onder Mozes of daarna is dit opgeschreven, het Hebreeuws. Daarna zijn de Joden geweest die het al zelf hebben opgeschreven en geduid wat het moet betekenen. Daarna wordt het vertaald in het Grieks, in het Latijn, in het Aramees. Zoals het er staat. En nou, 4000 jaar later hebben de theologen van nu een beter inzicht hoe een taal die al 2000 jaar is uitgestorven, het klassiek Hebreeuws, hoe dat beter kan. Ja, hoe komen ze daarmee weg, Henk? Hebben ze dan een nieuwe flap tekst gevonden? Nee, wat is vaak hun tactiek? Dat heeft hij niet verteld, maar ik maak me sterk dat het weer zo gaat. Dan kijken ze naar zustertalen van het Hebreeuws, zoals het Aramees. En dan zien ze daar bijvoorbeeld een woord wat daarop lijkt. En dan zeggen ze, ja, dat kan ook vertroosten betekenen. Oh, Eureka, dit werpt een dieper licht op wat er staat in de Bijbel. En het is natuurlijk ook veel positiever. Want we vinden ons veel prettiger als we door God worden vertroost. In plaats van dat wij ons in stof en as hullen, vol in berouw. Dat is negatief. En negatieve dingen hebben we liever niet. Nog een voorbeeldje. Matteüs 10. Matteüs 10. Ik heb een pagina vol ingeschreven met allemaal voorbeelden. Met wat ze allemaal in een bladen gaven. Want ik ben niet in de kranten gaven. Ik ben niet iemand die dan gelijk naar de winkel holt om daar 50 euro aan te besteden. 55 euro. Ik wacht wel eens tot er eens een keer... Ik heb de 2004 editie nog niet eens hier op de plank. Ik wacht wel tot die eens een keer tweedehands ergens in een kringloopwinkel terechtkomt. Dan kun je met elkaar vergelijken. Ja, je hebt gelijk, broeder. Maar soms moet je ook... Als je echt zeker wil weten waar het allemaal gaat... Dan moet je die rotzooi in huis hebben. Dan moet je dat bestuderen. Maar goed, in hun eigen trots geven ze heel veel gewoon weg. Matteüs 10, vers 29. Matteüs 10, vers 29. Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. Dus alles wat er gebeurt op aarde, niks gebeurt er zonder dat de Heer ervan af weet. Zonder dat hij toestaat. Dat is wat er staat in de Bijbel. Wat maakten ze ervan in 2004? Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals... Oh, verkeerde. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Dat stond er in 2004 in. Zo goed als niets, maar er valt niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Dus de wil van de Heer die gaat over de hele wereld. Er is niks dat hem onbekend zij. Er waren heel veel mensen die hadden daarop geschreven. Want zo leek het alsof God ook de boze dingen toestond. Want we weten nog sinds jaar en dag dat God een grote Captain Iglo is. Die alleen maar leuke dingen met ons doet. Lekker vissticks eten en zo. Maar is het vervelend, dan heeft hij er niks mee te maken. Want zoveel macht heeft hij ook weer niet. Dus, want ze hebben ook al bedacht dat hij de wereld nooit heeft kunnen maken. In 6 dagen, dat kan allemaal niet. Laat staan dat hij het kwaad kan stoppen. Of zoiets. Oh, waarom zou ik nog naar de kerk komen als ze dit vinden? Wat hebben ze nou van gemaakt in 2021? Die editie die vorige week uitkwam. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt niet één dood neer buiten jullie vader om. Dus God weet er wel vanaf. En dat is het. Hij weet er wel vanaf. Maar hij heeft niet de hand in. Want we willen geen negatieve dingen in onze religieuze beleving. En toen dacht ik van, nou, daar heb ik laatst nog wel eens iets over gelezen. Kijk eens in Jesaja 45 voor de aardigheid. En dan weet ik wel, dit soort prediking is een garantie voor lege kerken of kleine huisgemeentes. Maar dit is wat de God zegt. Als je leest in Jesaja 45, en het is sowieso het hele hoofdstuk is een knaller. Jesaja 45 vers 7. Daar zegt de Heer, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Dit is maar één voorbeeld, er zijn er veel meer. Hij is de God over de vrede, hij is de God over het kwaad. Hij is de God over je rust en je welvaart. Hij is de God over de oordelen over deze wereld, zoals natuurramp en oorlog. De mensen doen het, maar het is altijd hun verdiende loon. Wat klaagt de mens anders dan om zijn zonde, zegt de schrift. Als je loopt te klagen, komt het vaak alleen maar omdat je zelf daar ooit ervoor hebt gezondigd en daardoor in de problemen raakt. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar de Heer heeft het al in klaagliederen zo opgeschreven. Nog een voorbeeldje, Ezechiël 34. De laatste, Ezechiël 34. Ezechiël 34, vers 13. Vers 13. En ik zal hen uitvoeren van de volken, het gaat om Israël, en ik zal hen vergaderen uit de landen en brengen hen in hun land. Ik zal hen weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Dus het gaat over het terugbrengen van Israël naar hun land en het herstel van Israël in het verbond dat de Heer met hen maakte. Hij zal hen uitvoeren van de volken, zal hen vergaderen uit de landen. Nou, in 2004 maakten ze ervan, ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Dus in ieder geval kon je nog lezen in 2004 dat het Joodse volk is beloofd dat ze weer terug mogen naar hun oude land. En dat de Heer dat doet. Wat hebben ze nu van gemaakt? Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. Er staat niet in dat hij ze zal terughalen en dat hij ze zal laten terugkeren. Er staat alleen, ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. lekker in het midden. En stel je voor in al dat gepriegel om het Midden-Oosten over dat die hele landbelofte, waar heel veel kerken nog altijd nou gewoon in geestelijke nood zitten, hoe ze daarmee om moeten gaan. Hè? Dat jij ooit van beticht wordt dat je een Zionist bent, als christen. Hè? Oftewel, dat stuk land daar, wat nu Israël heet, dat je dat gunt aan de Joden. En dat je dan bijbelteksten hebt waar dat allemaal in het midden wordt gelaten. Of in ieder geval dat je God ervan kan vrijplaten. En dus ook de gemeente ervan kan vrijpleiten. Pak van je hart. Ben je daar vanaf? We hadden de vervangingsleer, maar dit maakt het allemaal nog makkelijker. Henk, nu maak je het wel heel, overdrijf je het wel heel dramatisch. Ja, dat kan je zeggen, maar dit is wat mensen doen met de schrift. En het aardige is, die MBV die komt dus uit in 2004. En we zijn nu 17 jaar verder. En dan heb je al de derde editie, omdat dat nodig was. Nou, ik zie voornamelijk de commerciële behoeften, niet omdat het zo nodig was. En mensen die vragen, en als het legitiem is, denken ze, nou, dan laten we dat gewoon toe. Want we willen het kerkvolk natuurlijk niet belemmeren in het kopen van een mooi boek en in hun navolging. We hebben ze wel nodig. Moeten toch mensen in die kerken zitten? Dat is wat aan de hand is. Kijk, we weten natuurlijk al dat de MBV is gebaseerd op een minderheidstekst en op de Septuaginta en de Codex Leningradus. Dus op allerlei valse manuscripten. Dat wist allemaal wel. Maar van de week zie je dus een aantal voorbeeldjes en dan zie je van ja, het verderf en verval, dat dendert gewoon door. En vooral ook de argumentatie van die mensen die dan zeggen van ja, we hebben nou een nieuw inzicht gekregen van een taal die al duizend jaren niet meer bestaat. Dus als de Joodse mensen al eeuwenlang zeggen van dat betekent het. Het al niet weten, waarom zou iemand nu dat beter weten? Een hele rare redenatie. Goed. In het Nederlandse taal is alleen de Statenbijbel 1637, bij voorkeur gekocht bij het GBS te Leerdam, want die doen dat gewoon het beste, de zuivere aan de Nederlanders gegeven door God ingeblazen schrift. De Heilige Schrift. Op Bijbels nu staat geen Heilige Schrift meer. Het is voor de mensen ook niet een heilig boek. Het is de geïnspireerde schrift. Job 33 vers 4 staat, de geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. Dit is Gods levende woord en het is levend gemaakt omdat het is ingeblazen tot God. Door zijn geest. Dit is zijn bezielde boek. Dit is zijn levende boek. Job 33 vers 14. Maar God spreekt eens of tweemaal, doch men let niet daarop. De Heer zegt dingen, openbaart dingen in het boek. Maar de meeste mensen kan het ze niets schelen. Je kan dit boek nog steeds kopen in Nederland en daar je zegen mee doen, je voordeel mee doen. Het kan de meeste geredde mensen niks schelen. Door de geschiedenis heen is het bewezen dat dit Gods ingeblazen heilige schrift is in de Nederlandse taal. En al die andere bijbels die je tegenwoordig kan kopen in Nederland, dat zijn bijbels met het Nieuw Testament. Een minderheidstekst, oftewel zo vals als het maar kan. 10.000 plekken anders, globaal. En het Oude Testament is gebaseerd op de Codex Leningradus, ook niet geaccepteerd door gelovige Joden, en de vervalste Septuaginta, een hervertelling van het Oude Testament in het Grieks, die op dit moment in meer dan 128 versies bestaat. Je kan eigenlijk niet eens spreken van een Septuaginta, maar allerlei Septuagintas. En dan maakt de vertaler een keus wat hij wil gebruiken voor zijn nieuwe boek. Dus ook die MBV 2021 is vals. Is op meer dan 40.000 plaatsen anders dan de Heilige Schrift die God gaf in de eerste eeuw aan de mensheid. En tot de 19e eeuw eigenlijk zo ongedeeld is gebleven. Behalve die valse versie die de katholieken gebruikten. Zo simpel is het verhaal. En ik zei al, die MBV die is nu al in 3 versies. Maar we hebben niet alleen de Statenbijbel, Henk, hier in het Nederlands. We hebben ook de HSV. De HSV 2010, ja, die ook al in 2 versies kwam, want in 2015 hebben ze ook weer een nieuwe versie uitgebracht, waar ze nog een beetje verder gingen met veranderen. Want de HSV-mensen, die moeten het de herziene Statenvertaling noemen, omdat ze op een aantal plekken gebruik hebben gemaakt van de minderheidstekst, omdat ze niet meer geloven in zo'n minderheidstekst of in Textus Receptus, en hebben ze ook op die manier de Bijbel alleen veel subtieler gecorrumpeerd. Nou, maar dan heb je gelukkig nog de 77-editie. Daar heb ik er van zomer nog over gesproken. Ja, dat is een hervertelling ook weer van de Statenbijbel in eenvoudige Nederlands. Maar het is zo snel en slordig gedaan. Daar staan veel fouten in. En sommige fouten kun je achter de oren krabben waarom mensen het zo gedaan hebben. Het is het hem allemaal net niet. Wil je een goede Bijbel in het Nederlands? Koop een Statenbijbel. Goed, ik sluit af. Ik sluit af nog met twee heel bekende versen. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Waar God spreekt tot, of waar Paulus spreekt dan tot Timotheus. Waar Paulus dan zegt, al de schrift is van God ingegeven. Dus heb je een goede Bijbel, een complete Bijbel, dan heb je de schrift, de heilige schrift, en die is van God ingegeven. Dan zijn er wel mensen die zeggen, ja, maar we hebben de oorspronkelijke handschriften niet meer, dus we weten nooit wat er echt heeft gestaan. Dat is natuurlijk onzin, want als Filippus in Handelingen 8 de rijke kameling tegenkomt uit Ethiopië, dan heeft hij daar een Jesaja-rol. Dat is maar één voorbeeldje. Neemt op dat moment Filippus, want in de Bijbel staat te lezen dat het heilige schrift is. Hij las de schrift. En dat was een Jesaja-rol. Nam de kameling op dat moment dan de enige ware Jesaja-rol mee Israël uit naar Ethiopië? En waren de Joden daarna van de Jesaja-rol waren ze die kwijt? Nee, het was een kopie. Want God is in staat om zijn woord te dicteren aan mensen. God is in staat om te bepalen door mensen wat bij zijn woord hoort. 66 kanonieke boeken. En hij is ook in staat om zijn woorden te bewaren. En dat zegt hij ook steeds in de Bijbel. En dat blijkt ook wel, want ik heb hier een Statenbijbel, die is precies hetzelfde als die Griekse Bijbel uit de eerste eeuw, of die Arameese of die Latijnse Bijbel uit de tweede eeuw. Vergelijk ze met elkaar. Het is dezelfde tekst. Het is hetzelfde als een King James. Het is hetzelfde als een Lutherbijbel 1545. En al die nieuwe Bijbels, dat zijn allemaal hervertellingen, waar je tot 90% van de Bijbel in kan terugvinden. Dus de Heer zegt, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, wederlegging van valse ketterse ideeën, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaklijk toegerust. Een mens Gods is hier een opnieuw geboren ziel, die door het trainen en het lezen in de schrift volmaakt kan worden in Gods zaligheid, tot alle goed werk volmaaklijk toegerust. Je kan niet leven als een gered christen zonder een goede Bijbel, en die recht gedeeld en daar een dader van te zijn. Heb jij, christen, lees jij, geloof jij en volg jij Gods ingeblazen, ingegeven, door God gegeven schrift?